De schriftlezing deze avonduren vindt u in het vierde evangelie, dat is naar de beschrijving van Johannes, en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Ik noem u Johannes 1, de versen 19 tot en met 34, waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus lezen. En dit is de getuigenis van Johannes toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed, ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem, wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij, opdat wij antwoord geven mogen, dengene die ons gezonden hebben, wat zegt gij van uzelven? Hij zeide, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maakt de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de fariseeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder uw lieden, die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bethabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb. Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb den geest zien nederdalen uit den hemel gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb betuigd dat deze de Zone Gods is. De tekst voor de prediking dit avonduur vindt u in het 29ste vers waar we lezen. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En naar aanleiding van deze tekst is het mijn voornemen om mogen het zijn onder de bediening des geestes dit avonduur uw gewijde aandacht te bepalen bij het thema het getuigenis van Johannes over Jezus. En dan willen we dit thema trachten te ontvouwen aan de hand van drie gedachten. Het verband van het getuigenis. In de tweede plaats de inhoud van het getuigenis. En in de derde plaats het zien van dat getuigenis. Dus het getuigenis van Johannes over Jezus, het verband, de inhoud en het zien van dat getuigenis. Liefden, in ons tekstgedeelte gaat het over wie Johannes is. Dat is het verband van het getuigenis, want dat getuigenis dat Johannes over de Heer Jezus geeft, dat staat in een bepaald verband. Johannes de Doper was gekomen om te prediken en hij predikte een woord waar de leidslieden van het Joodse volk helemaal geen raad mee wisten. Want zij zeiden altijd dat je door de werken der wet zalig moest worden. En Johannes de Doper die zei, je kunt werken wat je wil, maar je wordt niet zalig. Er is maar één weg ter zaligheid en dat is dat je je bekeert. En dat je in die weg Kom tot het geloof in hem die na mij komt. Die geestelijke leidslieden in Jeruzalem, die moesten uiteindelijk natuurlijk niets van die prediking van Johannes hebben, maar ze namen die wel serieus. Want er staat dat Johannes, als ze vragen wat zegt gij van uzelven, dat Johannes dan zegt, ik ben de stem des roepende in de woestijn. En wij kennen in het Nederlands ook die uitdrukking. En bij ons betekent dat, dat je kunt praten als brugman, maar dat er toch niemand is die luistert. Maar in dit verband, geliefde, in het Bijbelse verband, betekent deze uitdrukking precies het tegenovergestelde. Johannes die predikte op een plaats waarvan je zou zeggen, er komt niemand. De woestijn. Kijk, als Johannes nou naar Jeruzalem was gegaan en hij was daar op de markt gaan preken, dan had hij nog kans gehad dat hij een heleboel publiek kreeg. Maar Johannes die werd door God gezonden naar de woestijn. Wie gaat er nou naar de woestijn? En het wonderlijke is dat wij kunnen lezen in de evangeliën dat ze allen, nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal letterlijk te nemen, maar dat geeft wel aan dat er massa's naar Johannes gingen. Om naar zijn woord te horen. En dat is heel opmerkelijk. De stem des roepende in de woestijn. En ze komen van alle kanten. En ze luisteren. En ze komen tot schuldbesef. Tot zondebelijdenis. Ja, niet allemaal natuurlijk. En ze laten zich dopen. En daarom namen die Joodse leidslieden in Jeruzalem dat zo serieus. En ze zagen daar een groot gevaar in, concurrentie voor zichzelf. En ze waren bang dat die nieuwe prediker, dat hij heel hoog van zichzelf dacht. En dat blijkt dan ook, want dan sturen ze afgevaardigden en die moeten hem vragen, wie zijt gij? Nou, en Johannes die weet al gelijk wat er gedacht wordt, dat ze denken dat hij meent dat hij de Messias is, de Christus is. En daarom zegt hij het gelijk, ik ben de Christus niet. En ze vraagt hem, wat dan, zijt gij Elia? En dan zegt Johannes, ik ben die niet, zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. In Jeruzalem dachten ze dat die Johannes heel veel en heel groot en verheven van zichzelf dacht. Maar daar zie je het dan in, dat was allemaal godsdienst. En godsdienst meet een ander af naar zichzelf. Zij vonden zichzelf geweldig. En ze dachten dat dan zo'n prediker daar bij de Jordaan zich ook wel geweldig zou voelen. Maar dat is helemaal niet waar. Die afgevaardigden, die snappen er niks van. Maar ze willen toch natuurlijk een duidelijk antwoord kunnen geven aan degene die hen gezonden hebben. Daarom zegt, kunnen ze, wie zijt gij? Dat we antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelven? Die anderen die dachten van hem, hij denkt dat hij wat groots is. Nou, en dan gaat Johannes, die gaat zeggen wat hij nou van zichzelf vindt. En dan zegt, ik ben de stem des roepen in de woestijn, maak de weg des Heren recht. Met andere woorden, ik ben de voorloper van de Messias. En als stem des roepende in de woestijn, zorgt God ervoor dat ik hoorders krijg. Want dat is wat er in feite achter zit. Want hij zegt dan, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. Nou, die mensen, die afgevaardigden, weten nog niet waar ze helemaal aan toe zijn. Maar die proberen het dan maar op een andere manier. En die zeggen, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? En dan zegt Johannes, ik doop met water. Maar hij staat middenonder u, dien gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is. En dan bedoelt Johannes te zeggen, die is het, ik niet. Nou geliefde, hier zien we nou een kenmerk van genade. Een echt kind van God, die zegt niet ik. En tegenwoordig hoor je dat zoveel. Ik geloof, dominee. En ik leef nou heel anders dan vroeger. Dat ik, dat is niet zo best. Want als het waar is, is het alleen maar genade. Maar dan hoef je niet met die twee lettertjes te komen hoor. IK. En dat zien we hier nu bij Johannes. Want als er één man is die in dit tijdsgewricht reden had om zich te verheffen, dan was het Johannes de Doper. Want hij was door de Heere aangewezen om de voorloper te zijn. Maar hij geeft blijk van genade. En dan zegt hij als het ware niet ik. En wat zegt hij daar dan bij? Dan zegt hij, je moet niet bij mij zijn. Want ik ben maar de voorloper, ik doop maar met water. Maar je moet zijn bij hem. Die met vuur doopt. Ik zeg altijd, Johannes de Doper, dat is de beste dominee die er ooit bestaan heeft. Want alle aardse dominees, die proberen zo te preken dat ze nog een beetje mensen krijgen. Dan moet de kerk voller worden en de kerk moet uitgebreid worden. Dat zijn allemaal aardse dominees. En deze predikant uit de hemel bij de Jordaan, die man die preekt zo dat zijn kerk leegloopt. Dat is nog eens een dominee. Zijn kerk loopt leeg. En hij preekt ze allemaal bij zichzelf vandaan naar Jezus toe. Nou, dan ben je echt pas een dienaar van het woord. En dat mocht Johannes doen. En wat zien we dan van Johannes? Wat een echte dienaar. Die man die zegt niet ik ben. Hij gaat nog wel een keer wat over zichzelf zeggen. Dat is het tweede gedeelte van vers 27. Dan zegt hij, wien ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Nou, als je nou één kenmerk van genade wilt hebben, is het dit. Want Johannes, ja, wat zegt Johannes hier nou eigenlijk? Nou, de kinderen die weten dat, hoop ik wel. In die tijd, in de Bijbelse tijd, daar hadden ze geen dichte schoenen zoals wij. Maar daar hadden ze sandalen, open sandalen. En die open sandalen, die kenden natuurlijk een riempje. En daardoor werd die sandaal aan de voeten vastgebonden. Ze kenden ook geen kousen of sokken. Dus iedereen liep op blote voeten in die sandalen. Nou, en als we dan ons realiseren wat de wegen in die tijd waren. In Jeruzalem had je dan nog een paar geplaveide wegen. Maar voor de rest, dan waren het allemaal maar zandwegen. En in Israël betekende dat dus stoffige zandwegen. Want er regende het niet veel. En de zon die scheen iedere dag onbarmhartig. En dan is het zelfs in Nederland zo. In de zomer, hartje zomer, dan is er veel stof. En zelfs al zou het een keertje geregend hebben, nou dan zat er geen stof aan die voeten, maar dan zat er modder en blubber aan die voeten. Maar als het niet regende, dan zat die stof ook verkleefd aan de huid, want iedereen ging zweten in die hoge temperaturen. Als je liep, dan ging je zweten. Dus wat betekende dat? Dat er iets was wat wij niet kennen. Kijk, als wij visite krijgen, net als nu in de winter, dan zeggen we, kom binnen en hang je jas maar op of kom maar aan, ik zal je jas wel ophangen. Zo ontvangen wij mensen. Maar daar in de Bijbelse tijd in het oosten, daar ging dat heel anders. Want dan zeiden ze, ga maar even daar zitten. Of liggen eigenlijk misschien wel op zo'n lichtstoel. En dan? Ja, dan moesten eerst die voeten gewassen worden. En deed dat dan de heer of de vrouw des huizes? Nee. Ja, in arme gezinnen wel. Maar als ze een beetje van stand waren, als ze een beetje geld hadden, dan hadden ze wel een slaaf of een slavin. En die moest dat doen. Die moest dan op de knieën, met zo'n tuil met water. En die moest dan de schoenriem ontbinden. Die moest die sandalen uittrekken. En dan die voeten wassen en afdrogen. En wat zegt Johannes hier nu? Johannes die zegt, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Johannes die zegt, ik ben het geen eens waard om een slaaf voor hem te zijn. Nou, dat is toch min, want de slaaf was al niks. En Johannes die zegt, ik ben nog minder dan een slaaf. Tegenwoordig dan zeggen ze, ja, is dat nou toch genade? Als je toch gelooft, dan ben je toch wat, dan ben je toch een kind van God. En zo wordt er allemaal gepraat. Maar geliefde, laten we ons nou maar heel simpel houden bij het woord van God. En dat woord van God, dat tekent ons een van de grootste in het koninkrijk der hemelen. En die man, die getuigt van zichzelf, ik ben niet waardig om slavenwerk voor hem te verrichten. Nog minder dan een slaaf. Nou, dat is een mooi punt van zelfonderzoek. Wat vinden we nou van onszelf? En kunnen we nou onszelf hierin erkennen? Of worden we nou vanavond gelijk al een beetje korzelig? Want een mens van nature die wil het niet. En een kerkmens die wil het helemaal niet. Maar een mens van mijn genade, die mag eronder vallen. Die mag het bijvallen. Die mag zeggen, oh, als ik alle heerlijkheid in Christus zie, dan pas ik niet bij hem. Trouwens, daar wil ik dan nog even op wijzen. Ik ben niet waardig. Dat vinden ze tegenwoordig minder waardig. Maar geliefde, let goed op. Let goed op. Want in de mooiste gelijkenis die er in het Nieuwe Testament staat, dat is de gelijkenis van de verloren zoon. Nou, wij willen toch allemaal die verloren zoon zijn, of niet? We willen geen van allen de oudste zoon zijn. In de gelijkenis van de verloren zoon, daar zegt die jongen die wij eigenlijk allemaal toch wel willen zijn, ik ben niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Heb je hetzelfde. En geliefde, om een eind aan alle bedenkingen en tegenspraak te maken. De hoogste profeet en leraar die leert ons dat degene die dit nou in waarheid vanuit de bevinding van hun hart zeggen, dat dat nou de echte gelovigen zijn. Want daar is die hoofdman over 100. En die heeft gevraagd of de Heer Jezus zijn dienstknecht wil beter maken, zijn slaaf. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat op weg naar zijn huis. En als hij dat hoort, dan laat hij tegen de Heer Jezus zeggen, ik ben niet waardig dat onder mijn dak zat inkomen, spreek slechts een woord. En dan? Dan zegt de Heer Jezus van deze man, ik heb zo groot geloof niet gevonden. Nou durven wij dan nog te zeggen dat dat minder waardig is om te zeggen, ik ben niet waardig, durven wij dan ook te zeggen, wat er veel vandaag de dag gedaan wordt, ja, je moet niet zo negatief erover praten. Geliefde, het is heel simpel. Wanneer denken we alleen maar positief van God in Christus, als we negatief over onszelf denken? Maar het kan niet allebei. Positief over Christus en ook nog een beetje goed van mezelf. Nou, dat is het eerste als we kijken naar dat verband waarin Johannes het getuigenis geeft. Hij zegt, ik ben helemaal niks waard. En dat de Heere me dan toch heeft willen roepen, daar snap ik niks van. Nou, zijn er vanavond die dat kunnen volgen? Dat je moet zeggen, ik snap er niks van. Dat de Heer in mijn leven heeft willen komen. Want als ik dan kijk naar mijn klasgenoten van vroeger, dan is er misschien niemand van wie je zou kunnen denken dat hij oprecht de Heere zoekt. En je hebt het zelf ook niet gedaan. Maar God kwam in je leven. Nou, kun je het dan begrijpen? Nou, moet je zeggen, ik kan het niet begrijpen. Nou, dat is nou genade. Er is nog een tweede. En dat is dat er staat, des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide. Wanneer gaat Johannes nu dat getuigenis geven? We hebben het gelezen, dus daar hoef ik verder niet al te diep op in te gaan. Johannes wist ook eerst niet wie de Messias was. Maar de Heer had hem geopenbaard op degene wie gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, die is het. En dat heeft Johannes gezien. Die heeft gezien hoe de geest op Jezus neerdaalde. En toen wist hij het. Hij is de Messias. Nou, en wat zouden u en ik dan gedaan hebben? Op datzelfde moment zouden wij tegen die hele kerk daar, die daar om Johannes heen stond, zouden wij gezegd hebben, mensen, nou zie ik het. Zie, het Lam Gods, Hij is het Lam. Heeft Johannes dat gelijk gedaan? Nee. Want geliefde, er ging een tijdje overheen en toen pas heeft hij het gedaan. En waarom was dat nou weer? Ik denk, geliefde, dat er dit achter zit. Toen Johannes de geest zag neerdalen en op de Heer Jezus blijven, toen bleef de Heer Jezus waar die was. Met andere woorden, hij bleef staan te midden van de scharen. Niemand kende hem verder als Messias. Hij bleef in de anonimiteit. En zolang als Christus zich verborg onder de scharen, durfde Johannes uit zichzelf hem niet aan te wijzen. Maar op het moment dat de Heer Jezus zich losmaakt uit de anonimiteit en uit de scharen tevoorschijn treedt en op Johannes toeloopt, dan is dat voor Johannes het teken dat hij hem nu mag aanwijzen. Nu is het moment aangebroken. En dan zegt hij het ook, vol vuur, zie het Lam Gods. Dat heeft ook weer een les in zich. Want geliefde, als God wat in je leven doet, dan ben je ook zo geneigd om gelijk zelf de vervolgstap te maken. Want dan moet ik dit en dan moet ik dat en dan moet ik zus en dan moet ik zo. Nou, vanavond leert onze tekst ons dat wij nou zelf helemaal niet moeten denken en doen. Maar dat wij alleen maar moeten wachten op God. We zingen dat zo vaak. En wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heere. En al dat gedoe van ons, om dan gelijk zelf in actie te komen, dat is vaak de Heere alleen maar voor de voeten lopen. En je ziet hier dat Johannes zo'n genade heeft ontvangen. Dat hij misschien, waar hij zelf al gepopeld heeft, om Jezus aan te wijzen als middelaar. Dat Johannes gewacht heeft op het moment dat God hem het teken gaf. En laten wij dat dan ook doen. Laten wij dan bij alles maar vragen, Heere, wat wilt Gij? Niet zelf een stap zetten. Niet zelf een daad verrichten, maar vragen, Heere, wat en wanneer en hoe wilt Gij? Nou, dit heeft allemaal te maken met het verband van de tekst zelf al, het laatste, van het stukje waarin deze tekst staat. En dan wil ik nog een laatste iets noemen van het verband, maar dat is dan een veel breder verband. En daarvoor moeten we terug naar het begin van de Bijbel. Genesis 22. De jongens en de meisjes die kennen die geschiedenis wel. Dan krijgt Abraham de roeping van God om zijn zoon Isaac te gaan offeren. En dan, als ze dan de berg op gaan en op de top van die berg zullen offeren, dan in één keer dringt het tot Isaac door. Vader, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En het antwoord klinkt vanavond uit de mond van Johannes. Zie het Lam Gods. In het Oude Testament, dan wist men het niet. Waar is het Lam? En nu zegt Johannes, zie, zie. En geliefde, dat is een hele diepe zaak. Als je kijkt naar Isaac, daar kan ik nog even op ingaan. Isaac, dat is een echte kerkganger, zullen we maar zeggen. En die kerkganger, die wil nog ijverig zijn, ook voor de dienst van de Heere. Want dan ben je actief in verenigingswerk en dan leid je misschien een jeugdvereniging. En je bent misschien wel diaken of ouderling. En zo sjouw je nog een beetje hout. Maar geliefde, de vraag in je leven moet levend worden. Waar is het Lam? Want je kunt je hele leven het hout sjouwen. Maar als Lam ontbreekt, dan is het mis. Waar is het Lam? Zie, zegt Johannes, zie. En zo komen we tot de tweede gedachte, dat is de inhoud van zijn getuigenis. Hij zegt, zie het Lam Gods. Isaac vroeg, waar is het Lam? Nou, waarom vroeg Isaac dat? Omdat hij wist dat er geofferd moest worden. En God had tegen zijn vader gezegd, niet zomaar, maar een brandoffer. Dat wil zeggen, er moest een dier komen en dat dier dat moest gedood worden en dat moest dan op het altaar helemaal tot as verbrand worden. Met andere woorden, Isaac, die weet als hij dat vraagt, van, laat ik het maar even heel dogmatisch zeggen, van het recht Gods. Die weet ervan dat God alleen maar bevredigd kan worden in zijn goddelijke recht door de welverdiende straf van de dood. En wat zie je dan als wonderlijk in Genesis 22? Dat waar Isaac dan verlegen zit om het lam, dat hij dadelijk te horen krijgt van zijn vader: jongen, jij bent dat lam. Jij moet sterven. En geliefde, dat is niet zomaar iets hoor, want dat weten we, de Heere die heeft het volgehouden tot op het moment dat Isaac daar vastgebonden op die op dat altaar lag. En die heeft het volgehouden totdat Abraham met het mes in zijn hand al zijn arm omhoog had geheven om dat mes in het hart van Isaac te stoten. Dat had Isaac niet verwacht. En dat is nou een teken van de bevindelijke gang. Je kunt om de borg verlegen geworden zijn. En dan moet je nog leren om te sterven. Dan moet je nog gaan beleven. Ik kan wel om een borg verlegen zitten, maar ik verdien geen borg. Want ik heb gezondigd en daarom moet ik sterven. En zie, geliefde, dat is dan wat geweest voor Isaac toen de Heere toen tussen beiden kwam. En dat de Heere toen voor een plaatsvervanging zorgde. Maar dat was geen lam. Dat was een ram. En het moest een lam zijn. Nou zegt Johannes, zie het lam Gods. Waarom dat laatste erbij? Dat heeft ook weer te maken met Genesis 22. Want wat heeft vader Abraham tegen Isaac, zijn zoon, gezegd toen Isaac dat vroeg, waar is het lam? Toen zei vader Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Maar het was geen lam, het was een ram. Het lam stond nog uit. En het lam, geliefde, dat is hier nu. Zie het lam Gods. Daar zit zoveel in. Daar zit onder andere dit in. Dat u en ik, wij kunnen doen en laten wat we willen. Maar wij kunnen God nooit bevredigen in zijn goddelijke recht. Die weg is afgesloten. Die weg die loopt dood. Dat was voor Isaac ook. Isaac die moest de stervensgang gaan maken voor zijn eigen inleven. En dan zeggen ze tegenwoordig, ja, dat hoeft allemaal niet hoor, dominee. Dat kan wel op een andere manier. Ja, dat zal dan wel. Maar de apostel Paulus, geliefde, die spreekt een andere taal. Want de apostel Paulus die zegt dat hij door de wet, aan de wet, gestorven is. Nou, dat is diezelfde bevindelijke gang die in de geschiedenis van Genesis 22 ons getekend wordt. Je kunt tot bekering zijn gekomen. Je kunt uit de kroeg tot de kerk zijn bekeerd. Je kunt altijd een oppervlakkige kerkganger zijn geweest. En in één keer is het raak en dan schiet God midden in je hart. En dan wordt het waarheid. Dan wordt het pas echt. Dan wordt ernstig. Maar wat is nou echt? Wat is nou echt? Kunt u het antwoord geven vanavond? Wat is nou echt? Weet je wat echt is, mensen? Als je dat echte bij jezelf niet kunt vinden, dan is het echt. Dan is het echt. Dan sterf je door de wet, aan de wet. Dan wordt hopeloos. En voor dat volk is dat nou de heerlijkste, het heerlijkste woord dat ooit heeft geklonken. Zie het Lam Gods. Want wat nou ons mens zo mogelijk is, dat heeft God in de gave, in de zending en in het volbrachte werk van zijn eigen lieve enige geboren zoon willen doen. Dan heeft hij zelf aan zijn geschonden gerechtigheid genoegdoening gegeven door de dood van zijn zoon. Door de dood van hem die geen zonde gekend had, maar die zich tot zonde heeft willen maken. Nou, daar heb je dan dat wonderlijke. Dan worden als het ware al de zonden van Gods kinderen gelegd op dit Lam, op het Lam Gods. En dat Lam Gods, geliefde, dat laat dan zien dat hij inderdaad bij God vandaan is. Want niemand van ons kan boeten voor zijn eigen zonde. Dat kan wel, maar dan kom je in de hel. En dan kom je nooit meer uit. Dus echt boeten voor je zonde kun je nooit. Maar er is er één die heeft wel gekund. En die heeft gedaan. Die zelf zonder zonde was. En hij heeft zich tot zonde willen laten maken. En waarom dan? Opdat de toorn van God op hem zou komen. En hij in die toornige gloed zou verbranden. Zie het Lam Gods. Dan zegt Johannes, mensen, mensen, bij hem ligt het. Wij weten dat Johannes de Doper was de wetsprediker. Die predikte de zonde. En waarom? Opdat mensen overtuigd zouden worden. En opdat ze hun zonde zouden belijden. En waren ze dan hun zonde kwijt? Nee. Nee. Wanneer zouden ze nou de zonde kwijtraken? Als ze deel zouden krijgen door een ware geloof. Aan hem die hij hier mag aanwijzen. Zie het Lam Gods. En daarom, Johannes, die weet geen betere zaak om te prediken dan al zijn hoorders, maar van zichzelf af te preken en toe te preken naar Jezus, naar dit Lam Gods. En dat is ook de enige weg voor een zondaar. Ik weet niet of er hier nog zondaren in de kerk zitten of meeluisteren aan de kerktelefoon. Maar als er hier nou zijn en je zit met jezelf, hè, en je hebt al zo vaak geprobeerd om het anders te krijgen, het lukt niet. En misschien nog erger, dat de welverdiende straf werkelijkheid voor je ziel is geworden. En dat je eraan moet. Dat je eraan moet. En dan zegt Johannes, zie het Lam Gods. Dan zegt Johannes, u en jij moet eraan. Maar dan heeft hij eraan willen gaan. En omdat hij dat nou heeft willen doen, hoeft nou een ieder die in hem gelooft niet meer te verderven. Dan is de toorn van God in en door Christus afgewend. Dan komt er stilte in je ziel. Als dat toegepast gaat worden, zie het Lam Gods. Liefde, daar zit nog meer in, Lam Gods, wat betekent dat? Wel, in de Bijbel heb je dat soms, dan wordt er van iets gezegd. Nou, denk bijvoorbeeld maar aan Jona, het Bijbelboek Jona. Dan wordt er van Nineveh gezegd dat dat een grote stad Gods was. Nou, dat is natuurlijk onzin voor ons gevoel, want Nineveh was een heidense stad. Maar wat betekent dan die uitdrukking stad Gods? Die betekent dat het een hele grote stad was. Dat het een stad was van weet ik hoeveel inwoners. Dat kan het woord God, Gods in de Bijbel ook betekenen. En dat wijst ons erop dat hier het Lam Gods, dat dat nou wil zeggen. En Johannes die bedoelt dat ook echt naar zijn hoorders mensen. Al ben je nou de grootste slechterik van heel het Joodse volk. Al ben je nou een tollenaar die weet ik hoeveel landgenoten bedrogen hebt en geld afgenomen hebt. Dat lam, het bloed van dat lam is zo krachtig. Dat heeft een goddelijke kracht. En dat lam, of dat bloed van dit lam, dat kan nou alle zonden afwassen. En daarom werden ze ook gedoopt. In de Jordaan. Met de heenwijzing naar het bloed van dit lam. En dat was voor, laat maar zeggen, een Joodse tollenaar. Maar dat was net zo goed voor een heidense, een Romeinse legionair, een soldaat. Nou, die had misschien zich al schuldig gemaakt aan ik weet niet hoeveel bloed vergieten. Want in de strijd waren die mannen dapper en dan streden ze en dan doodden ze vijanden. Maar het vreselijke van de oorlogvoering in die tijd was dat als ze dan een stad ingenomen hadden, dan gingen ze plunderen. Dan gingen ze doden, dan gingen ze verkrachten. De meest gruwelijke dingen werden er dan door zo'n soldaat gedaan. En daar stond nou zo'n Romeinse soldaat. En die voelde in de toepassing des geestes van het woord van Johannes wat hij gedaan had en wie die was. En die man die dacht, voor iemand die zulke dingen heeft gedaan als ik, kan het niet meer. Zitten er vanavond nog hier, voor het wie niet meer kan? Zie, zegt Johannes, het Lam Gods, hij is machtig en krachtig, juist als lam, om de zonde te vergeven. Omdat hij de zonde met zijn dierbaar hartebloed verzoent in de weg van de volkomen betaling. We gaan gauw door, want er staat nog meer. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, daar zie je het zonde. Hè? Dus geliefde, voor wie is de Heer Jezus nou gekomen? Kijk, wij denken, de Heer Jezus die is gekomen en als je nou maar netjes wordt en als je nou maar ernstig wordt en als je nou maar gelovig wordt, dan weet ik allemaal niet wat en je gaat je best doen en je gaat wat doen in de gemeente voor de Here, ja dan. Maar dan ben je een rechtvaardige geworden. Een rechtvaardige. En de Heer Jezus die zegt het zelf, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Ja, maar als je toch één keer uit de wereld tot de kerk bent gekomen en je bent ernstig geworden, dan ben je toch bekeerd. Ja, geliefde, daar heb je het alweer. Johannes de Doper die zegt, ik ben niet waardig om zijn schoenriem te ontbinden. Gods ware volk, geliefde, dat verheft zich niet. Gods ware volk komt er meer en meer achter dat ze nog steeds de vlees hebben. En dat vlees dat onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Het wil het niet. En dan zeggen ze, ja, maar nou moet je niet zo zwaar aan tillen. Want als je nou maar door de geest leeft. Nou geliefde, ik denk als er nou eentje door de geest heeft geleefd. Dan is het toch de Heer Jezus wel of niet. Of vergis ik me dan. Ik denk dat hij toch wel door de geest heeft geleefd. En dan gaat de Heer Jezus de allervolmaakste gebed zijn kerk leren. En dan zegt hij niet tegen die kerk. Je hoeft verder niet meer om allerlei dingen te bidden hoor. Want je wordt door de geest geleid. Dus je hebt geen last meer van de zonde. Je hebt geen last meer dat je ongerechtigheid doet. Je hebt geen last meer dat de duivel je op je nek zit. En dat je iedere keer opnieuw dan valt voor de verleiding die de Satan je voor ogen stelt. Maar als wij nou gewoon luisteren naar de woorden van het Onze Vader. Dat ons geleerd is en wordt. Door de allerhoogste profeet en leraar zelf. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij, bid nou maar, vergeef mij mijn schulden. Moet dat dan nog? Blijkbaar wel. Blijkbaar is het zo. Ook al mag je dan weten dat God in je leven is gekomen. Ook al mag je dan weten dat de geest wel eens regeert in je leven. Blijkbaar zegt de Heer Jezus. Dat wil niet zeggen dat je van je zonde vrij bent. Dat wil niet zeggen dat je nou maar kunt denken dat ligt allemaal achter. Dat heb ik gehad. En zo is het met de verzoeking ook. O dominee, ik kan daar best tegen hoor, zeggen ze. Dan gaan ze tegenwoordig, refo's, die gaan naar de bioscoop toe. Hebben ze natuurlijk thuis ook al een bioscoop, maar dan gaan ze ook nog rustig naar de bioscoop. En dan zeggen ze, ja, maar dacht u dat me dat nou wat kan deren, dominee? Wel, nee, dat doet me niks hoor. Dat doet me niks. Leid ons niet in verzoeking. Dat zegt de Heer Jezus. En dan hou ik het maar bij wat Hij zegt. Het is niet voor niets dat Johannes zegt, zie het Lam Gods, dat de zonde. Ja, maar dominee, misschien dat er hier vanavond ook wel zijn die dat denken. Ja, maar er staat de zonde der wereld. Dus ja, dat is te begrijpen. Kijk, zo'n Joodse tollenaar en zo'n Romeinse soldaat. Ja, dat waren eigenlijk pure wereldlingen. Die hadden een heel verzondigd leven. En daar is dat voor. Ja. Weet u wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt? Dan zegt de Heer Jezus een keer tegen Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Nou, dan moet de Heer Jezus nou eens zeggen, tegen een bekeerd mens onder ons. Dan moet de Heer Jezus eens tegen je zeggen, Satanas. Dan moet de Heer Jezus dat eens zeggen tegen een ouderling, hier in Oud Weiland. Dan moet de Heer Jezus dat eens zeggen. Die dominee op de kant van Satanas. En als het nou echt is, dan val je eronder. Want geliefde, de zonde der wereld. Wat is nou wereld? Wereld, dat is de mensenmassa zoals ze van God is afgevallen. De goden vijandige wereld. En daar heb je het dan weer. Is dat alleen maar mijn onkerkelijke buurman? Of ben ik het ook, die zondags netjes twee keer naar de kerk gaat, en die als het door de week kerk is, hier trouw zit of thuis meeluistert, maar die morgen weer zo vervuld is met zichzelf en misschien wel met zijn lusten, met haar lusten, dat we de Heere verdriet doen. Zijn wij dan geen wereld? Is Petrus niet wereld? Als die op een gegeven ogenblik zegt, want dat is het, hè? Ja, dat is dan het summum van geloof. Als Petrus zegt, dat zal u geenszins geschieden, Heer. Want ik niet. Zo zij ook allen aan u geërgerd worden. Ik geenszins. Nou, dan verkeer je toch op het top van het geloof. Maar voor de Heer Jezus, geliefde, is het zo dat je op de bodem van de hel verkeert. Als je dat denkt en zegt. Ik. En daarom, dan zegt de Heer Jezus dat ook, Petrus. Omdat jij nou denkt dat je beter bent dan alle anderen, daarom zul jij mij nou moeten verloochenen. Ik vraag dat wel eens aan de catechizanten. Dan vraag ik, wat denken jullie? Moest nou Petrus zijn meester verloochenen? Dan zeggen ze, nee, had ook een andere discipel kunnen zijn. Ja, nee, kon geen andere discipel zijn. Moest Petrus zijn. Omdat hij zich zo gedragen had. Dan is Petrus wereldling. En geliefde, waar dat nou ingeleefd wordt, daar gaat zoveel smart doen, hè. Daar gaat smart doen. Daar gaat pijn doen. Want als God de liefde, zijn liefde in je hart heeft uitgestort. En hij maakt de liefde weer levend. Anders niet, hoor. Hij maakt de liefde weer levend. Dan gaat de zonde smarten. En dan kun je wel zeggen, ik zal het opnieuw gaan proberen. En ik zal het niet meer doen. Maar mensen, dat heb ik in mijn leven al 100.000 keer geprobeerd en beloofd. U kunt het misschien wel, maar ik niet. Dus wat moet het dan? Hopeloos. Ja, en dat is nou net wat de Heere wil. Dat we nou in onze hopeloosheid, in onze hulpeloosheid, want dan kun je jezelf niet meer helpen, hoor. Dat je dan weer de toevlucht leert nemen. En hoe zal een mens dat doen? Nou, doordat de stem van God ook vanavond tot u en mij komt. En die stem uit de mond van Johannes, die goddelijke stem, die zegt, zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De zonde der wereld. Het geeft niets. Als je als kerkganger slecht wordt. Dat geeft niets. Als het je dan maar uitdrijft tot hem. Want geliefden, het geeft alles. Als je geen zondaar wordt. En het geeft alles. Als je in die weg niet tot hem gaat. Dat geeft alles. Dat geeft de hel als beloning. En daarom, het is zo'n heerlijk woord. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld. En dan moeten we nog even stilstaan bij dat laatste. Dat de zonde der wereld wegneemt. Je zou kunnen vertalen dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan hebben we eigenlijk het beeld niet zozeer van het lam, maar van de bok op de grote verzoendag. En ik hoop dat iedereen dat weet, dat je twee bokken, en de ene bok die moest door de hogepriester geslacht worden en zijn bloed moest gesprenkeld worden in het heilige, der heilige, maar die andere bok, die mocht blijven leven, althans eventjes. En dan legde de hoge priester de hand op de kop van dat dier. En daarmee werden symbolisch alle zonden van het volk op hem gelegd. En dan stuurden ze, dan joegen ze die bok de woestijn in. Nou, wat gebeurde er met die bok? Ja, die werd natuurlijk opgepeuzeld door wilde dieren. Of die bok die stierf van honger en van dorst daar in de woestijn. En die zonden die op die bok gelegd waren, die waren niet meer te vinden. Nou, dat is nou wegneemt. Dat de zonde de wereld wegneemt. Geliefde, in de conscientie van een kind van God blijven de zonden. En dat is maar goed ook, want als dat niet zo zou zijn, dan zou die nog toch veel meer zonden komen. Maar bij God aan Gods kant, daar zijn de zonden weg hoor. Daar zijn ze weg. In Christus ziet God geen zonde meer aan. In Christus, daar zijn armen en ellendigen in zichzelf. Die zijn vlekkeloos voor hem. Kijk, als je dit mag beleven en gaan, dan ga je pas de bergreden een beetje verstaan. De zaligsprekingen, zalig zijn de armen, die treuren. Dat kan toch niet? Dat is toch tegengesteld? Ja, maar op deze wijze past het precies. Zelf nog steeds last van de zon. En hij in Christus en om Christus ziet geen zonde meer aan. Alsof ik nooit zelf enige zonde gedaan had. Dat wonderlijke van de plaatsvervanging, van schuld overnemende werk van de borg. Die neemt dan alle zonde van de zijne over. En die zegt, gij krijgt mijn reinheid. En ik neem uw zonde. En ik heb ze op me geladen in de eeuwigheid. En in de volheid destijds heb ik ze verzoend door mijn bloed. En nu liggen al de zonden, die liggen in de zee van eeuwige vergetelheid. Een van de oud-testamentische profeten die heeft het erover dat God de zonde werpt in de zee. In de diepten der zee. Nou, een paar tientallen jaren geleden deden ze dat, hè. Dan wisten ze niet waar ze met het radioactieve afval naartoe moesten. En dan deden ze dat in vaten. En die vaten die werden dan in betonnen omhulsels gegoten als het ware. En dan, die werden dan neer, die werden afgeworpen in de oceaan. Zodat ze konden zinken op een hele diepte. Van honderden, misschien wel duizenden meters. En daar lagen ze dan veilig, dachten we. Konden ze geen kwaad doen. Nou, ondertussen weten we wel beter. Zo doen we het niet meer. Maar als God geliefde in Christus de zonde in de diepte der zee werpt, dan komen ze nooit meer boven, hoor. Dan zal hij ze nooit meer zien. Nooit meer dat grote wonder van het Lam Gods. We gaan eerst er maar van zingen met de woorden van 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. 45, de eerste vers. Het verband, de inhoud en tenslotte het zien van het getuigenis. Het zien. Dat betekent, geliefde, dat Johannes, als hij zegt zie, dat hij bedoelt, nou moet je uitgaan. Want als wij opgeroepen worden om te zien, dan moeten wij onze ogen richten op het voorwerp dat aangewezen wordt. Ik zeg altijd, dat is voor kinderen heel simpel te begrijpen, als de juffrouw op school tegen jullie als klas zegt, en nou stil zijn. Waarom zegt ze dat dan? Omdat je niet stil bent. En als Johannes nou zegt, zie, dan zegt hij dat. Omdat wij van nature allemaal onze ogen op wat anders geslagen hebben. En zien, dat betekent hier dan ook dat je uitgaat. Want als je ziet, wat gebeurt er dan? Dan heb je dat wonderlijke dat de Heer Jezus duidelijk maakt met de gelijkenis van de parelkoopman. Als die koopman één keer die parel gezien heeft, dan heeft hij geen rust meer. Voordat, als je één keer het lam Gods hebt gezien, echt gezien, geliefde, dan kun je nergens anders meer blijven. Dan wil je nergens anders meer zijn. Dan zeg je met Petrus, als de Heer Jezus dan vraagt, wilt geliefde ook niet heen gaan? Dan zeg je met Petrus, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En daarom, zie, zie. Uitgaan uit jezelf. Alles van jezelf opgeven, dat is dat sterven waar we het over gehad hebben. Want dat alles van ons, wat is dat nou? Dat is toch niets als we het zien in het licht van wat van hem is. De vergeving van de zonde van wereldlingen. Van een onbekeerd kerkmens. Dat is toch het grootste dan. Dan valt toch alles daarbij in het niet. En geliefde, dan is nu de vraag. Hebben u en ik en jij al leren zien? Hoe kun je dat weten, dominee? Heel simpel, mensen. Net als met die parelkoopman. Dan ga je alles verkopen. Dan wil je alles verlaten. Dan ga je alle schade en drek achter. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dat zie je ook in deze geschiedenissen. Want wat gebeurt er even hierna? Als Johannes dan de Heer Jezus aanwijst, dan gaan discipelen van Johannes gaan achter de Heer Jezus aanlopen. En die willen hem spreken. Die willen door hem geleerd worden. Nou, dat is het dan ook. Dan ga je volgen. Dan ga je hem volgen. Dan ga je hem zoeken. En dan ga je hem volgen. Nou, en zo komt dan, geliefde, vanavond de stem van Johannes tot een ieder van ons. Zie, gij die vanavond hier zit en hier wel zit, maar met je gedachten heel ergens anders. En dat je eigenlijk er niets van moet hebben. Dat je hier zit terwijl je zondig leven leidt. Maar anderen misschien helemaal niets van weten. Misschien je eigen vrouw of man nog ineens. Dat je hier zit met uiterlijke kerkgang. En van binnen zo werelds. En dan kun je je zo beroerd voelen. Want dan voel je dat soms nog ook. En dan. Maar je komt er zelf niet uit. Nou, je hebt het al lang opgegeven. Er zijn heel wat verslaafden. Aan welke verslaving dan ook dat men leidt. Eigenlijk is ieder mens een verslaafde. En er hebben nou wat een verslaafde tegen mij gezegd, dominee, lukt toch niet. Het kan niet. Zie, zegt Johannes, zie. Als je nou een verslaafde bent, hè? Een verslaafde aan je eigen ik, een verslaafde aan de zonde, een verslaafde aan de wereld. Maar noem maar op. Dan zegt Johannes, zie. Nou moet je niet weer langer zelf willen vechten. Nou moet je niet proberen om beter te worden. Dan zegt Johannes, beleid nou voor dit lam Gods wie je bent. Val nou onder dit lam. En dat lam, dat zal je dan leiden. Zoals God Isaac leidde. Dan kom je nog gebonden op het altaar te liggen hoor. Dan zul je nog het recht van God leren toevallen. Want dat is het dan. Dan zijn er ook mensen die zeggen, hoe moet dat ooit, dominee? Nou zo. Zie. Het lam Gods. Zie nou in hem alles. Ja, maar als je toch een zondaar bent, dominee. Dan mag je niet, toch niet tot Jezus gaan. Moet je toch eerst bekeerd zijn. Moet je toch eerst je leven gebeterd hebben. Blijkbaar hebben u nog nooit de Bijbel gelezen. Want als ik het Nieuwe Testament lees, als ik de Evangelie lees. Dan lees ik dat er iedere keer zondaren tot Jezus kwamen. We hebben het er straks over de gelijkenis, de mooiste gelijkenis uit de Bijbel gehad. De gelijkenis van de verloren zoon, nou, die staat in Lucas 15. En dan moet je eens kijken hoe Lucas 15 begint. Dan wordt er gezegd dat de tollenaren en de zondaren naderden tot hem om hem te horen. En dan gaat de Heer Jezus de mooiste gelijkenis uitspreken. Ja, eerst nog die twee anderen van het verloren schaap en van de verloren penning. Maar dan de verloren zoon. Dat spreekt hij uit tot tollenaren, tot NSB'ers, tot zondaren. Zie het lam Gods, als hij zich geeft, als het lam dat hij zijn eigen leven niet acht. Maar dat schenkt, zijn bloed laat vloeien, dan doet hij dat alleen maar uit liefde tot haters. En daarom laat de duivel u niet wijs maken. Voor u, voor jou kan dat toch niet. Dus je hoeft niet te kijken. Want dat is alleen maar tot je veroordeling. Dat is het nou net. U wilde tot hiertoe nog steeds niet veroordeeld worden. En daarom hebben we nog nooit echt gekeken. Maar zie nou in dat zien maar wie je bent. En dan word je de grootste de zondaren. En dat geeft dan niks. Want dan leert belijden. Ik ben niet waardig. Nou, en daar hebben we het vanavond al over gehad, hè. Wat de Heer Jezus nou tegen zulke mensen zegt. Dan zijn er vanavond misschien die weten van een omzetting in de leven. Maar dan moet je zeggen, dominee, eigenlijk is het nog niet gekomen tot dat echte. Want ik voelde dat vanavond heel goed. Als Isaac zegt, zie hier het hout en het vuur, maar waar is het lam? Want als ik moet kijken in mijn eigen leven. Waar is het lam? Heb je het niet? Ken je het niet? Ben je hongerig en dorstig? En kun je met die honger en die dorst niet bestaan. Dan ben je in die zin gelukkig. Want er zijn veel mensen die kunnen met die honger en die dorst leven. Maar dan krijgt u vanavond ook te horen. Zie. Zie. Het Lam Gods. Wat er nou bij u niet is. Waar je ook nooit zult kunnen bereiken. Dat heeft Hij nou bewerkt. Dat is zijn verdienste. En die wil die nou nog schenken. Mild en overvloedig. Geloof je het niet? Nee, dat geloof je niet, hè? Weet je wat de Heer in zijn woord zegt? Op deze zal ik zien. Op wie? Ja, die mensen bij wie het een beetje lukt. Nee, op deze zal ik zien. Op de armen. Dus dat lukt van geen kant. Op de verslagenen van geest. Dus die zeggen niet, ik denk dat ik op de goede weg ben. Maar die zijn net als u. Die zeggen, ik weet wat ik mis, maar hoe zou ik er nog ooit aan kunnen komen? Zie, bij hem en door hem en in hem is het. Zie. Maar hoe moet het dan, dominee? Nou, maar eerlijk belijden. Eerlijk belijden. Dat je nog zonder lam bent. En dat lam Gods, dat zal dan zeggen. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En geliefde, dat geldt ook voor... Voor degene die mogen weten dat de Heere in hun leven te sterk is geworden in Christus. Die mogen weten van de vrijspraak. Moet je dan nog dat te horen krijgen, zie? Ja, daar hebben we toch vanavond ook over gehad. Je bent toch niet bekeerd in jezelf, je bent toch niet vrijgesproken in jezelf. Want dan is het mis hoor. De kerk is vrijgesproken in Christus. Verder niet, in Christus, buiten zichzelf. Het is alleen maar op de wijze van de toerekening. Anders zijn we rooms, op de wijze van de toerekening. Wat betekent dat? Dat een mens nou nooit verder komt dan geloof. En weet je wat dan geloof is? Dat is altijd uitgaan uit jezelf. Kijk, dat is het echte kenmerk, dat is het kenmerk van echt geloof. Uitgaan uit jezelf. De toevlucht nemen tot hem. Aan zijn voeten vallen. Dat is nou het ware geloof. Hem zo vertrouwen. Dat terwijl alles ertegen getuigt. Dat hij toch zegt, tot wien zal ik heen gaan. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat je in hem het ziet. Als je verlegen zit om verdieping van je geloof. Uitgaan, zie, buiten jezelf, in hem alleen. En dat is met alles. Deze week sprak ik nog een vrouw. En die mag weten wat de Heer aan de ziel heeft gedaan. En die moet nou een hele moeilijke weg gaan. En die zei tegen me, dominee, als ik het nou maar zeker zou weten. Ik zit zo om die verzekering verlegen. Want ik heb de dood al in de ogen gezien. En dan heeft de Heer me erom weer door willen helpen. Maar ik verlang nou zo naar die zekerheid. Zitten er vanavond ook hier? Zou ik het ook zo graag willen? En dat is goed hoor. Maar nou hoe? 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 Dat ik een hoorbare stem krijg. Dat de Heer tegen me zegt. Dat als ik dadelijk ga sterven. Of dat ik misschien helemaal onbewust ga sterven in mijn slaap. Hoe dan ook. Dat ik dan mag weten dat het goed is dat ik op mijn sterfbed nog eens een getuigenis mag geven. En noem maar op. Als de Heer dat nou eens tegen me zou zeggen. Geliefde, weet u hoe de Heer verzekert dat je nou als een onverzekerde uitgaat tot hem om van hem te ontvangen en in hem te hebben. Want de zaligheid, kijk, wij willen de zaligheid altijd denken, de zaligheid, die kunnen we dan in onze geestelijke binnenzak stoppen. Maar de echte zaligheid, die kun je geen eens beetpakken, om zo te zeggen. Die ligt vast buiten je, in hem. Daar mag je uit bediend worden. Maar je kunt er zelf niet over beschikken. Je kunt die zaligheid nooit in je eigen handen krijgen. En dat is maar gelukkig ook. Want nou ligt het vast in hem. Dus wat al je nou zekerheid wil, in hem, in hem. Zie, want hoe meer dat een mens nou naar hem mag gaan zien, hoe meer dat hij in hem mag gaan zien, dan ga je op laatst alles in hem zien. Al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. En dan gaat de ziel het uitjubelen. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Het Lam Gods. Amen.